Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Kan je die boeken gewoon direct streamen, meteen op je mobiele telefoon of op je tablet? Ik hou altijd zo van het woord tablet.
Waarom?
Ja, ik weet niet. Gewoon, ik heb altijd van de stone tablets, weet je wel, van
Mozes.
Van Mozes. De 10 geboden.
Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast over boeken en de inhoud daarvan. Wat hoor ik u zeggen? Waar is die fantastische, zoetgevoiste, licht overslaande, hysterische stem van Charlotte gebleven? Nou, Charlotte is ziek, beste luisteraar. En Merel is absent. En dat betekent dat vandaag de aflevering van Boeken FM gewoon wordt gehost door Joost en mij, Ellen. Hoi, hey Joost, je zit tegenover
mij. Wat oldschool dat we hier gewoon met z'n tweeën zitten.
Ik vind het echt heel gezellig. We hebben maar één keer in de geschiedenis van deze podcast samen een aflevering gemaakt.
Dat was denk ik de meest intense podcast die we gedaan hadden. Dat was namelijk over de Battle of the Broeken. Was dat.
Ja, en ik heb hem dus.
Martin Bossenbroek en David van Rijbroek. Met twee ongelooflijk dikke Indië-boeken.
Ja.
Die we gelezen hebben en tegen elkaar hebben gezet. Ja, dat was echt.
En dat was. Ik denk dat dat onze meest inhoudelijke podcast ooit geweest.
Dat was ons afstudeerwerkstuk.
Het was echt onze scriptie, inderdaad. Ja,
nee, dat. Maar goed, dat hebben we nu niet. Hebben nu echt. Gewoon het dunste boek, denk ik, dat we ooit hebben gedaan.
En ik voel me ook minder rebels dan normaal. Kijk, gewoon, ik lieve luisteraar, daar heb je Charlotte. En dan wil je dan toch altijd een beetje pesten en zo. Alsof het je kleine zusje is. En Merel zit altijd heel erg woke naast je. Jezelf te verbeteren wanneer je woorden in gedichten opleest die er niet in mogen voorkomen. En nu zijn wij opeens hier. We moeten heel veel wassen doen. Je zit
inderdaad.
Op het afvallerseiland, Joost.
Het is gewoon, Merel hoeft vaak ook niet eens iets te zeggen. Gewoon alleen dat feit dat ze erbij is.
Ja, die blik.
Heb je altijd het idee, die blik gewoon. Heb je dat gevoel van.
Yes, kan je
ik ben
kijken.
Niet goed genoeg.
Nee, ik
ben een zondaar.
Ja, dat is waar.
Dat is
ik ben een heide.
Ja, inderdaad.
Je wil gewoon de hele dag, ook als je haar hebt gesproken, je mond met wijwater gooien.
Ja, een hele priesterlijke uitstraling heeft ze.
Ja, dat heeft ze. Ik denk dat ze in een vorig leven, waar ze niet in gelooft, want ze is een priester is geweest.
Ja, dat kan bijna niet anders, nee.
We gaan het over iets niet priesterlijks hebben, maar wel voor iets heel interessants. Je kwam een tijdje geleden met een boek aanzetten en ik snap niet hoe je in godsnaam op dit boek bent gekomen om te bespreken.
Nou ja, het is een boek dat ik 2 jaar geleden las, of 3 jaar geleden toen het uitkwam, denk ik. En dat maakt toen heel veel indruk. En soms is zo'n boek ergens in de achterkant van je hoofd en je denkt, ik heb het gelezen, maar niemand anders heeft het verder gelezen. Maar blijkbaar is er dan toch altijd wel ergens iemand in Nederland die het ook heeft gelezen. In dit geval zal het een redacteur van Cossé zijn geweest.
Uitgeverij Cossé?
Uitgeverij Cossé.
Ja.
Die besloot heeft dit boek uit te brengen. Dus zodoende komt het opeens in het Nederlands in de markt. En dat is heel fijn, want het is echt een boek dat een breder publiek verdient. En in het Nederlands heet het Dit is Lust. In het Engels heet het This is Pleasure van Mary Gaitskill, Amerikaanse schrijfster. En voor mij was dat een boek, het is in 2019 uitgekomen, dat op een perfecte manier me too vat. Of in ieder geval grensoverschrijdend gedrag vat. En je als lezer heel erg uitdaagt na te denken van wat is nou precies grensoverschrijdend gedrag? En wat is de grens? En wanneer ga je eroverheen? En is het ook niet wat je wil in een relatie? Dat je elkaar een beetje uitdaagt. En in dit geval speelt zich af op een uitgeverij. Nou, er speelt zich van alles af op uitgeverijen. Kun je in de krant lezen. Dus op een bepaalde manier, ik bedoel, dat was niet de reden hoor dat ik dit boek bedacht. Maar dat blijft gewoon een heel interessant gegeven. En dat dilemma van wanneer is iets grensoverschrijdend, dat maakt dit boek supergoed zichtbaar.
Ja, want het verhaal gaat als volgt. Het is een dun boek, beste luisteraars.
Ja, zelfs voor een novelle is het dun eigenlijk.
Voor een Amerikaanse novelle is het zeker dun. Ja. Want jij hebt daar het origineel voor je liggen. Hoeveel pagina's
dat? Is 85 pagina's.
Zo, want in Amerika, dat heb jij wel eens verteld in deze podcast, kan een kort verhaal gewoon makkelijk 100 pagina's zijn.
Ja.
Terwijl het in Nederland dan 3 pagina's telt. Ja. Oké, wat is er aan de hand in dit korte verhaal? We maken kennis met 2 vertellers. De ene heet Margot.
Ja, Margot zou ik zeggen.
Een vrouw van 50 plus in het uitgeverijs, leventje, wezentje. En met Quinn, ook een man van 50 plus van origine Brits. En ook een redacteur, een hoog aangeschreven redacteur, die er onbekend staat dat hij vooral auteurs ontdekt die niet per se bestseller-auteurs worden, maar die wel een fanbase krijgen en die de prijzen binnenharken.
Ja, dus de writers-writers.
De writers-writers, die op hun manier ook rendabel zijn als ze weer eens een Booker hebben of een Pulitzer hebben gewonnen. Goed, we krijgen een geschiedenis van de vriendschap tussen deze 2 mensen mee. En die geschiedenis begint eigenlijk met hoe Margot in het eerste hoofdstukje gaat vertellen. De hoofdstukken wisselen zich trouwens af. Er wordt alternerend vanuit Margot en dan weer vanuit Quinn verteld. Wat voor type man hij eigenlijk is. En ik zou het eigenlijk leuk vinden als je dat voor zou willen lezen, Joost.
Ja, dan heb ik hier alleen de Engelse shit.
Zou ik anders de Nederlandse erbij pakken? Ja, hier komt het eerste hoofdstuk, jongens. En het wordt dus verteld vanuit Margot. Ik kende Quinn 1 jaar of 5 toen hij me een verhaal vertelde. Of eigenlijk meer een anekdote dan een verhaal. Over een vrouw die hij op straat was tegengekomen. Quinn was ervan overtuigd dat hij mensen alleen maar hoefde aan te kijken om hun diepste wezen te doorgronden. Ook was hij ervan overtuigd dat hij op die manier kon vaststellen wat iemand het liefste wilde horen, of liever gezegd, waar hij of zij het gevoeligste voor zou zijn. Hij was nogal trots op deze vermeende speciale gave en daarmee begon het verhaal. Hij zag een droevig kijkende vrouw. Een voormalige schoonheid, zoals hij dat noemde, in haar eentje door Central Park wandelen. En hij zei tegen haar, wat bent u een zachtaardig mens. Ze antwoordde, en wat bent u een opmerkzaam mens dat u dat ziet. Ze raakten met elkaar in gesprek en hij nodigde haar uit om een kop thee te gaan drinken. Ze nam de uitnodiging aan. Hij beschreef haar niet, maar zei alleen dat ze van middelbare leeftijd was en overduidelijk eenzaam. Ze was nooit getrouwd geweest, werkte in de PR, had geen kinderen. Ook zonder een beschrijving van haar uiterlijk had ik een duidelijk beeld van haar. Haar dunne onderarmen en lange handen, de contour van haar wang die zacht gloeide toen ze bezield raakte door deze eigenaardige, onverwachte man en iets naar voren leunde, naar zijn aandacht toe. En hij zal zich ook naar haar toe hebben gebogen. Quinn was iemand die mensen in zich opzoog. In het hier is Ellen weer aan het woord.
Ja, Ellen.
In het geweldige boek How Fiction Works heeft de Amerikaanse literatuurcriticus James Wood het op een gegeven moment over hoe je een character het beste kan introduceren. How to get a character in.
Een van zijn regels is, je mag nooit een foto beschrijven.
Je mag nooit een foto beschrijven.
Dat vind ik altijd zo goed. Want moet je, let eens op bij hoeveel boeken een personage wordt geïntroduceerd van... het personage kijkt in de spiegel en zag haar rode haar. Weet je wat gewoon zo'n makkelijk trucje is. Dus hij zegt, een personage moet bewegen, zegt hij toch?
Nou, grappig. Hij heeft het op een gegeven moment, volgens mij was het... is dat een personage van Guy de Maupassant. Die beschrijft een man als volgt. Hij was een man met een rode snor die altijd als eerste de kamer binnenkwam. Ja, dan weet je al wat voor vlees je in de kuip hebt. En dat vind ik zo knap. Dat heb je met deze Quinn ook. Er is nou eenmaal een type mens. Niet eens een type man, maar een type mens die zegt, talk to me.
Ja. Ja, dat is precies wat het is, inderdaad. Van hé, die gewoon meteen bij de eerste ontmoeting eigenlijk al een stap te dichtbij is.
Ja, maar tegelijkertijd ook een soort belangstelling voor je heeft, die haast je ongemakkelijk maakt. Omdat we natuurlijk de meeste mensen al louter in zichzelf geïnteresseerd zijn.
Ja, en een... want dat blijkt ook wel uit het boek. Het is wel een oprechte interesse ook in die mensen. Hij wil gewoon iets van ze weten. Waarin hij, volgens hem, daar heeft hij dat over de kern zit van iemand.
Ja, maar tegelijkertijd wil hij zichzelf onmisbaar maken. Omdat elke kern van de personen die hij in dit boek ontleed,
behoeftige kernen zijn.
Ja.
Het gaat vaak altijd aan, het zijn doorgaans allemaal vrouwen bij wie hij die kern probeert te ontmoeten. En ze vertellen hem hun twijfels en voornamelijk hun twijfels over relaties. Waarom hun man hen vernedert, waarom hun vriend hen bedriegt, et cetera. En hij krijgt op een gegeven moment een soort groepje vrouwen om zich heen die de hele tijd loopt te bellen en te appen om hen van raad te voorzien. Hij wordt een soort goeroe.
Hij wordt een gek goeroe. Ja, dat is het een beetje. Margot beschrijft ook dat ze op een gegeven moment een keer bij hem langskomt en dat er gewoon een hele groep vrouwen om hem heen zit.
Ja.
En dat hij, alsof het volkomen vanzelfsprekend is, over de meest intieme dingen hen advies geeft. En Margot vertelt ook dat zij eigenlijk ook al heel snel zo'n band met hem heeft. Zij heeft bijvoorbeeld vliegangst.
Ja.
En zij ontwikkelt gewoon gewoonte dat elke keer als ze moet vliegen en ze gaat zeg maar die tunnel in, het vliegtuig in, belt ze hem. En dan zegt hij, oké, er komt niks aan de hand, je gaat gewoon landen. Dus op een bepaalde manier heeft hij dat effect op mensen. Dat hij ze kalmeert en dat hij ze het gevoel geeft van, je wordt gezien, ik waak over je, dat.
En tegelijkertijd is er nog iets met deze Quinn aan de hand. Want bij hun eerste ontmoeting gebeurt er iets waaruit je niet meteen zou kunnen concluderen dat zich een jarenlange vriendschap zal ontspinnen. Want ze gaan naast elkaar zitten en hij
ze gaan in een restaurant en hij wil al niet naast haar zitten. Ja. Of hij wil niet tegenover zitten, maar naast haar.
Ja, dat is toch wel erg intiem.
Dat is al een beetje intiem.
En dan grijpt hij haar, als ik dat goed herinner, want ik moet zeggen, ik heb de afgelopen dagen migraine gehad. Dus af en toe heb ik wat flitsen.
Ja,
ik denk dan, als ik begin te schuimbekken, weet je wel, dan gewoon even.
Ik heb hier die naald in mijn borst. Ja.
Helemaal Pulp Fiction. Hij grijpt tussen haar benen. Of hij wil tussen haar benen grijpen.
Ja, eigenlijk ja.
En zij zegt, nee, don't show not pass. Weet je wel, helemaal Gandalf, maar dan zonder toverstaf.
Ja, ze beschrijft het wel mooi. Dat ze zegt, van als je op die manier nee zegt en je hand uitsteekt, dan zelfs een paard stoppen met lopen.
Ja.
Zo duidelijk is dat. En de vraag is ook gewoon van, heeft ze dat nou uitgelokt? Het is eigenlijk niet. Het is gewoon een redelijk normaal gesprek.
En opeens,
weet je, hij heeft het gevoel, er is een opening. En maar wat wel grappig is, want dat beschrijft ze dan wel mooi. Dat eigenlijk het gesprek zich op een hele natuurlijke manier hervat.
Ja.
En wat ze dan wel mooi beschrijft, is dat deze Quinn is gewoon een deftig figuur. Heel goed gekleed.
Ja.
Spits, slank, mooie pakken, et cetera. Hij brengt haar naar huis. En zij gaat gewoon naar huis, naar haar man. Hoewel ze op dat moment nog niet getrouwd is. Maar goed, in ieder geval, ze krijgt geen affaire met hem of zo. En dan komt ze thuis. Dan denkt ze, ik heb nog wat nodig van de avondwinkel. Dan loopt ze naar buiten. En dan loopt ze zo'n supermarktje in. Zo'n 24-hour store. En dan ziet ze op de zijkant een soort van mannetje, een beetje grappig figuur voor overgebogen staan. En zijn neus te snuiten. En dan denk ik, wat een grappig gevoel. En dan kijkt ze nog eens goed. En dan is het diezelfde Quinn.
Maar totaal anders opeens van aard, van sfeer, van vibe.
En dat is natuurlijk gewoon een van de raarste dingen die je altijd sowieso kan meemaken. Dat je heel veel mensen altijd ziet. En dan zie je ze op een gegeven moment een keer gewoon een broodje eten op een bankje. En dan breek je hart op een of andere manier. Dat je denkt van, god, we zijn ook allemaal maar mensen. En ik denk dat dat voor haar gewoon zo'n kenmerkend moment is. Zij ziet hem gewoon even ongewapend, ongeharnast. En ziet van, dit is ook maar gewoon een man.
Ja, en er is een aantal dingen wat heel erg pleit voor deze Quinn. Op een zeker moment, dan heeft Margot, die heeft haar relatie uit. Ze moet haar huis uit. Ze is volgens mij ook nog eens ontslagen. Ze heeft dus een dag die je liever niet hebt.
Ja, ze heeft,
ze belt haar beste vriendin. Haar beste vriendin zegt, waarom val je mij lastig? Ik heb nu dingen te doen.
Ja, ik heb dingen te doen, ja.
En wanhopig belt zij die Quinn. En ik zeg, kom lekker thee drinken. Komt helemaal goed met jou, meid.
Ja.
Nou ja, zo iemand, daar droom je natuurlijk van.
Ja.
Het is heel gevaarlijk. Dit kunnen charlatans zijn. Maar er zit iets heel sympathieks in hem. Maar we weten inmiddels ook, hij heeft een soort vrije manier van met vrouwen omgaan.
Ja, want misschien, je las net iets voor, maar eigenlijk had je nog één alinea moeten doorlezen.
Ja, maar dat ga ik nu doen. Dan ga ik nu de luisteraars op trakteren. Dus weet jullie nog, misschien hebben jullie een heel erg slecht korte termijn geheugen. Hij komt dus een wat oudere, eenzame vrouw tegen in het park en hij complimenteert haar en ze gaan wat drinken. Ze wisselden telefoonnummers uit. Ik en Margot horen we hier het verhaal vertellen. Ik vroeg hem of hij haar had verteld dat hij binnenkort ging trouwen. En hij zei van niet. Hij was niet van plan haar te bellen. Een voorstelling van wat er tussen hen zou kunnen voorvallen volstond. Opgeslagen als een smartphone video van iets wat al was gebeurd. Ze zou het heel erg fijn vinden als je haar pijn doet, maar niet te erg, zei Quinn. Ze snakt vooral naar genegenheid. Je zou haar op haar billen slaan met, wat zal ik zeggen, een tafeltennisbedje en vervolgens haar clitoris aanraken. Dit is lust. Hij liet een kleine stilte vallen. En dit is pijn.
Ja, zo, en zij vertelde aan die Margot dat ze jarenlang die anekdote met haar man vertelde. En elke keer dubbel omliggen van het idee van die Quinn, die chique man. Die dan gewoon een wat oudere vrouw met een pingpongbedje op de kont slaat. Eigenlijk moeten we dat erbij zeggen. Op het moment dat het boek begint, is het misgegaan al.
Ja, en niet met deze vrouw?
Nee, niet met deze vrouw. Maar eigenlijk komt het op neer. Die Quinn is een hoge pief bij een grote Amerikaanse uitgeverij. Man met aanzien. En een man die door de jaren heen heel veel jongere redactrices niet seks mee gehad. Dat maakt hij heel duidelijk. Het is geen iemand die affaires nastreeft.
Maar hij is te joviaal.
Te joviaal. En hij is iemand die de hele tijd de grens opzoekt. Dus hij is iemand die vertelt hij op een gegeven moment met een secretaresse, op een gegeven moment wie die heel intiem is. En,
maar niet seksueel.
Heel persoonlijk, maar niet seksueel, maar heel persoonlijk. Maar op een gegeven moment beschrijft hij dat ze kleren gaan uitzoeken. Ja. Dat zij een jurk aantrekt. Hij zegt van deze jurk staat je echt heel mooi. En dat ze naar buiten komt. En dat hij gewoon heel eventjes over de tepels wrijft. Even 538 opzoeken. En dat zal zo vroeger zijn. En dat hij zegt van ja, hij weet ook wel dat die vrouw dat eigenlijk niet per se wil. Maar dat het gewoon voor hem meer dan dat het om seks gaat, gaat om die intimiteit die je op dat moment creëert. Dat je met z'n tweeën iets doet. En eigenlijk kan je afvragen, doet hij het niet in zijn eentje? Maar zij staat het toe. In die zin dat je even iets grensoverschrijdends doet. En daarin, hij noemt het sacred. Hij noemt het een soort van klein heilig momentje tussen twee mensen.
Maar ja, je kan natuurlijk ook, kijk, zij reageert op dat moment niet. Volgens mij is het wel deze secretaresse die zich later aansluit en haar handtekening zet onder een aanklacht tegen.
Ja, want dat wilde ik net zeggen. Inderdaad, hij zit bij een uitgeverij en uiteindelijk komt er zo'n, zoals dat dan gaat, opeens komt er iemand naar voren en sluiten allemaal mensen zich erbij aan van dit is gebeurd. En dat heb je ook zeker in Amerika heel erg gehad, dat er van die zwarte lijsten rondgingen over mensen in de uitgeverijen en in de journalistiek.
Die
allemaal namen eronder en dat door allemaal vrouwen ondertekend. En dus op die manier hangt hij dan gewoon.
Ja.
Maar hij geeft die Margot vertelt ja dat hij eigenlijk zo'n hele club vrouwen heeft. Bijvoorbeeld van die vrouwen, één vrouw
die dol op hem zijn.
Die dol op hem zijn. Ja, en gewoon, op een hele gekke intieme manier. Dus één vrouw die bijvoorbeeld elke keer dat ze naar de wc gaat.
Of hem, masturbeert.
Ja, nee, dat is een ander volgens mij. Ja. En een andere vrouw, elke keer dat ze gemasturbeerd heeft, appt ze hem daarna. Dus ja, die man moet echt een hele fascinerende appgeschiedenis hebben. En daar zit het boek vol mee. Het is zo'n man die de hele tijd de grens overgaat. En wat denk ik interessant is aan hoe Mary Gateskill dit opschrijft, is dat dat natuurlijk ook is wat mensen aantrekt in deze man. Het is iemand die je uitdaagt tot een bepaalde intimiteit. En jou daarin ook ziet. En jou een soort agency geeft van ga je hierin mee? En dat heel veel mensen dat echt als een uitdaging opvatten.
Ja, je zou ook kunnen zeggen dat die intimiteit gewoon een lokwortel is. Weet je wel, dat iemand echt zien om seksueel iemands grenzen over te gaan. Ook is het louter aanraken, dat kan onder aanranding vallen.
Ja, en er wordt ook beschreven dat hij op een gegeven moment een vrouw letterlijk ook inderdaad op de kont slaat. Ja. Als straf voor iets dat ze gedaan heeft.
Ja.
En die zoals het wordt beschreven, gaat die vrouw er ook in mee. Ja. Weet je wel, hij zegt van hoe moet ik je straffen?
Ja.
Moet ik je op je kont slaan? En die vrouw gaat vervolgens gewoon in de houding staan. Ja. Van kom maar. En dat is ook een van de vrouwen die later die petitie tegen hem ondertekent.
Ja.
En bij al die dingen, en dat is natuurlijk wat het zo interessant maakt, heb je steeds die vraag van wanneer wil iemand het zelf? En wanneer denkt iemand, ik moet dit doen, want dit is
macht.
Macht, dit is hoe de relatie is.
Ja, ja. Nou, dat is dus de grote vraag. Maar niet eens de vraag, heb ik het gevoel, waar dit verhaal om draait. Het gaat meer over hoe onduidelijk die grenzen zijn. En wat een juist fundament is voor zo'n aanklacht en wat niet.
Ja.
Maar daar zijn al vaker artikelen over verschenen natuurlijk en mensen in de media over gehoord. Weet je wel, je hebt ook hier in Nederland diverse discussies gehad over een MeToo-situatie waarbij men het onduidelijk vond of het MeToo was of niet.
Tuurlijk.
Of het machtsmisbruik was of niet. In dit geval gaat het over de andere kant. Want wat doe je als je echt vriendschap hebt?
Ja.
Zoals die Margot met die Quinn. En dat je weet dat hij een viespeukenkant heeft. Maar dat hij ook je grenzen respecteert. Zodra je die echt, zoals ja, je hand voor je gezicht, echt heel erg aan. Weet je wel? En dat vond ik interessant. Omdat zij, die Margot, ook heert voor haar kiezen krijgt van kennissen. Wanneer ze niet meteen stelling tegen hem
neemt. Nee, wanneer ze gewoon nog steeds met hem omgaat.
Ja.
En ja, dat, ik bedoel, dat vind ik het mooie van het interessante van het boek, denk ik. Dat het dat heel erg onderzoekt.
Ja.
Ik zei het net ook een beetje, hoor. Maar wat Margot aan hem aantrekt, is dat het nu eenmaal gewoon een grensoverschrijdend figuur is. Dat hij eigenlijk met jou mee op zoek gaat naar grenzen. En los daarvan dat het ook een hele loyale vriend is die er voor je is als het mis met hem gaat. Maar het is geen saai figuur. Het is iemand die altijd een beetje provocatief is. En dat is wat het interessant is. En ik zat erover na te denken, ook omdat in het Engels heet het boek This is Pleasure.
Yeah.
In het Engels is het, of in het Nederlands is het nu vertaald als Dit is Lust.
Yeah.
En dat voor mijn gevoel, ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om op de plek. Het is altijd heel makkelijk soms om op de plek van de vertaler te zitten. En bij de uitgeverij zullen ze er ook vast over hebben gehad. Ik vond lust, dat maakt opeens zo fysiek plat of zo. Terwijl pleasure, het woord in het Engels, valt het woord pleasure best vaak op andere manieren.
Yeah.
Dus soms heeft het echt over de pleasure van roddelen samen. En soms heeft het over de pleasure van dat je iets doet dat niet mag. Yeah. En soms is het de pleasure van gewoon naast elkaar zitten en ontspannen zijn samen. En dus dat woord pleasure heeft heel veel betekenis. En dat maakt je het lust, klinkt het bijna.
Wat zou je zelf dan doen? Hoe zou jij het vertellen? Genoegen?
Ik zat te denken, dit is spannend.
Oh ja.
Omdat er daar dat dubbele in zit. Iets dat spannend is, kan heel leuk zijn. En iets dat spannend is, kan ook fout aflopen.
Ja.
En dat is volgens mij precies wat dit boek laat zien. Het is iemand die heel lang op zeg maar het scherpst van de snede heeft gespeeld. En net niet zijn hand openhaalde. En ja, nu opeens, als het boek begint, en dat zijn de vingers eraf. En is hij, we moeten erbij zeggen, die Quinn is inmiddels ook getrouwd en heeft een kind. En het wordt ook heel mooi beschreven wat dat met die vrouw van hem doet. Ja. Hij is met een soort van chique, half Koreaanse,
Argentijns,
hyperbegaafde, hyperslimme vrouw, waar iedereen van geïntimideerd is, die Margot ook heel erg.
Ja.
Die jarenlang een soort van met een prachtige, succesvolle, intrigerende man getrouwd was. Nu opeens in de realiteit leeft dat ze met een paria rondloopt.
Ja, waarbij zij het zelf al wist. Want op een gegeven moment vraagt zij, als ze uit eten zijn samen met Margot en haar echtgenoot, dan vraagt ze ergens van, heb jij ooit wat met hem gedaan? En hij zei zo, nee, er is nooit iets seksueels geweest. En dan zie je, dan zegt ze, dank je.
Ja, vond ik zo mooi.
Yeah.
En dat Margot, ik denk van, wauw, deze hele mooie vrouw is gewoon eigenlijk bang en jaloers op mij geweest.
Yeah.
Maar wat ik ook heel mooi vind, of mooi, wat ik ook interessant aan die Quinn vind, is dat hij dus gek genoeg niet bitter over die vrouwen is die hem erbij gelapt hebben. En dat wordt ook zo'n typisch scenario, is dat hij met zijn vrouw over straat loopt en vervolgens een van zijn aanklaagsters tegen het lijf loopt. En dat hij gewoon zo heel vrolijk zegt, hallo.
Ja.
Gewoon als, en dat die vrouw hem dan volgens echt verrot slaat van, wat doe je nou? Je moet hem negeren. Je mag niet. Hij wil gewoon een leuk praatje met hem maken. Ja. Dus
bepaalde hij snapt manier, het niet.
Hij is, valt het kwartje voor hem niet wat er nou precies mis is gegaan.
Ja, want je kan ook een, weet je, zelfs al is het gewoon vriendschap, er is altijd, als er geen machtsbalans is, dan heb je ook geen echte vriendschap. Dan heb je een protegeeschap in het allerbeste geval.
Ja.
In het allerslechtste geval loopt iemand je gewoon maar de hele tijd te lijmen om hoger op te komen op die machtsladder en zo. Dus je weet, je krijgt niet de innerlijke leefwerelden mee van de vrouwen. Behalve natuurlijk Margot, maar van de harde kern van de vrouwen die hem gaat aanklagen.
Ja, Margot heeft op een bepaalde manier, zit ook net in een andere tak van het uitgeverijwezen. En ze is dus zij heeft niet die machtsrelatie met hem op die manier. Terwijl al die jongere secretaresses en assistentes en jonge redactrices dat wel hebben.
Ja, die zijn heel erg aan hem overgeleverd.
Ik bedoel, om weer bij The Voice terug te komen. Dat was daar zo duidelijk. John de Mol gaf echt het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Dat hij zich gewoon op geen enkele manier bewust van was dat er binnen zo'n programma een machtsverdeling is. En dat,
ja, claimde
dat, en dan
hij
kan
Joost,
hij dan. Ja,
deze man
misschien
is slim. Het komt hem heel goed uit om te doen. Ja, maar het is toch geen probleem?
Ja, want Jeroen Rietbergen is gewoon de pianist. Die heeft helemaal die bepaalt niet wie. Ja, terwijl iedereen weet, ja, dat is zijn zwager.
Jeroentje.
Die moet je wel leuk vinden, want ja, dat is belangrijk. Dus het grootste privilege is niet zien dat je privilege hebt. En dat is natuurlijk ook het standaard voorbeeld van macht en niet zien dat je macht hebt.
Ja.
Het grappige is, Mary Gateskill is zo'n schrijfster. Dit is het eerste dat ik ooit van haar las.
Ja, want hoe oud is zij nu? 65?
Ja, zij is denk ik tegen de 60 of
ja,
zo.
Zoiets, ja.
En zij brak begin jaren 80 door. En ze behoorde tot zo'n hele groep van jonge schrijfsters. Hè, denk aan Bret Easton Ellis van Less Than Zero. En later American Psycho. Mm-hmm. En Tama Janowicz van The Slaves of New York. En Jay McInerney.
Nee, McInerney is het.
Oh, ik heb een keer geïnterviewd. Oh, dat zal ik nooit vergeten. Dat was een van mijn allereerste interviews ooit. Daar was ik doodzenuwachtig voor. Dus ik zei van, en mijn eerste vraag was, is het Jay McInerney of Jay McInerney? En zei hij, I don't give a fuck.
Fantastisch. Voor welk boek interviewde je hem trouwens?
Wat zeg je?
Voor welk boek?
Ja, voor De Groene. Dat, sorry. dat was toen...
The Good Life?
The Good Life was dat.
Nou, dat is
zijn
een van
grote 11 september boek.
Ja, dat is een van de boeken waar ik op ben afgestudeerd. Ja,
grappig.
Ja.
Heel mooi boek was dat ook trouwens.
Onderschat boek.
Ja.
Want ik heb ook de receptie bestudeerd van de boek in Amerika. Mensen vonden het helemaal nietszeggend. Ze vonden het de hoofdpersonage... Kijk, wat je moet weten, lieve luisteraar. In het boek gaat over hoe de elite van New York herstelt van de aanslag van 9-11. En uiteindelijk wordt het een heel banaal verhaal over vreemdgaan en zo. En mensen vonden, ja, er zit geen heroïek in. Maar dit is typisch hoe mensen reageren op traumatische gebeurtenissen.
Ja, en ook het idee hoe het leven gewoon weer verder gaat.
Ja, doorgaat,
als het
dat het heel banaal was.
Ja.
Dat,
maar goed, zij hoorden dus
zij
bij die groep schrijvers die gewoon eigenlijk schreef over...
Zit er ook een beetje bij in dat clubje?
Nee, Don DeLillo zat er, die is veel ouder.
Door,
Ja. En, maar dit was echt zo'n clubje schrijvers die gewoon schreef over jonge mensen in de stad. Die gewoon geweldige jukbeenderen hadden. En gewoon lekker veel koken doorheen bliezen. En hele strakke spijkerbroeken droegen. En... Nadat ik dit boek van haar las, toen heb ik haar eerste bundel gelezen. Verhalen, want ze schrijft vooral korte verhalen. Bad Behavior. En ik moet zeggen, dat viel me wel echt een beetje tegen. Dat waren eigenlijk allemaal verhalen over mensen die gewoon seks met elkaar hebben. En heel onaangenaam tegen elkaar doen.
Dus net zoals met Bret Easton Ellis.
Ja, eigenlijk heel erg dat. Maar het gekke is dat This Is Pleasure vond ik echt zo heel veel menselijkheid in zitten.
Yeah.
En dat was echt zo van dit zijn de jaren 80. We doen lekker veel zwarte oogschaduw onder onze ogen. En we zijn lekker naar tegen elkaar. En dus wat dat betreft dacht ik wel van... God, dit boek was voor mij wel een uitschieter.
Okay.
In dat werk.
Okay. Heeft zij in interviews verteld waarom zij het boek heeft geschreven? Dat vind ik wel interessant. Dat was de aanleiding. Of was het gewoon, wilde ze spelen met de morele...
Ik denk dat het daar heel erg om ging. Want het is van 2019. Nou, ja. MeToo begon 2017. 17 was het.
Okay,
ja. En dus het is daar wel duidelijk een reactie op geweest. Ja. En ik denk dat zij, en dat heeft ze ook wel eens gezegd in interviews, dat ze het ook eng vond om te zien hoe MeToo menselijke relaties ook plat kon slaan.
Ja.
En dit boek wil natuurlijk die dynamiek laten zien. Maar we zaten te denken. Hadden we het net over te brainstormen, zoals dat gaat voor de uitzending. Van moeten we niet een kleine top 5 maken van literaire boeken, teksten, gedichten, essays of wat ik val, die je moet lezen om die zeg maar het beste Me Too vatten. En waar zijn we toe gekomen, Ellen?
Nou, weet je, op 5.
En op 5.
Dat is een heel oud Me Too geval. Je hebt het Abelenspel, Landsluit van Denemarken, begin 15e eeuw. Wat is er aan de hand? Landsluit is een ridder en die heeft een oogje op een meisje aan zijn hof, Sanderijn. En hij wil eigenlijk met haar seksen, maar zij wil kuis zijn. Dus hij zegt, ja, dan zal ik er wel mee moeten trouwen. En zijn moeder zegt, hey, je mag wel met haar seksen, maar dan moet jij daarna dumpen. Hij zegt, oh, wat een topplan. Dus dat doet hij. En hij dumpt haar en zij rent weg het bos in. En hij is met haar naar bed gegaan. Onder voorwensel van, ja, ik ga met je trouwen. Je bent mijn echte liefde. Je wordt een jonkvrouw hierna. Het komt helemaal dik in. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie. En wat altijd zo aardig is aan dit Abelenspel. In die tijd was er een overgang aan het gaan. Een machtswissel tussen de aristocratie en de burgers. De burgers waren de harde cash aan het verdienen. En de aristocratie werd steeds armer. Dus je had op een gegeven moment had je heel veel aristocraten die maar met burgers trouwden, et cetera, et cetera. En deze Sanderijn, die vlucht weg. En zij komt op een gegeven moment in het bos een ridder tegen. En die ridder die zegt van, hey chick, wat zie je er ongelukkig uit, maar ik wil met je trouwen. Ja, ze is een soort mannenmagneet. Zo'n vrouw heb je dat nou eenmaal. En zij zegt, er is iets met mij gebeurd. Ik heb een verleden. Je moet je zo zien. Je hebt een mooie boom en die staat in bloei, maar er komt een vogel en die jat er een tak vanaf. Wil je dan nog die boom hebben? En dan zegt
prachtige
die ridder,
metafoor.
Ja, die middeleeuwen, zo maken ze niet meer. En dan zegt die ridder van, ja, natuurlijk. Want als er één bloeiende tak is afgebroken, dan zal die boom verder nog vrucht dragen. Dus het gaat hier om het winstoogmerk, typisch voor de burgerij. En niet om eerverlies, wat typisch een reden zou zijn voor iemand vanuit de aristocratie om een niet-maagd te huwen. Maar dit is een standaard verhaal van machtsmisbruik, klassemisbruik. Dus ik doe Landsloot van Denemarken in deze pool. Okay, wie heb jij?
Okay. Nou, ik zat van enkel te sowieso in die top 5 moeten zetten. Op de vierde plek is dan Disgrace van Coetzee uit 99. En dat boek is dus 18 jaar geschreven voor
18
dat.
18 jaar geschreven?
Oh ja, sorry. 18 jaar verschenen voor Me Too losbarst. Dus op het moment dat het boek uitkwam, had je helemaal kunnen opgroeien om precies Me Too mee te maken. met dat boek in je achterhoofd. En want dat boek beschrijft eigenlijk al op een hele heldere en een hele pijnlijke manier wat heel veel is aangekaart. Namelijk de affaire tussen een student en haar professor. Die professor David Lurie, heel beroemd personage inmiddels, het boek heeft ook de Booker Prize gewonnen, is zo'n hoogleraar die elke zoveel jaar een affaire heeft met een student en daar eigenlijk niks van denkt. En in dit geval, wat het zo pijnlijk maakt, en dat boek, moet ik erbij zeggen, gaat over heel veel meer. Het is echt zo'n boek dat volledig gecanoniseerd, omdat het echt laat zien hoe eigenlijk de geschiedenis van Zuid-Afrika, de geschiedenis van apartheid en racisme doorwerkt op alle mogelijke manier door de relaties in de maatschappij heen. Maar het begint eigenlijk met dat MeToo-verhaal over die hoogleraar die eigenlijk een andere minnares kwijtraakt en meer uit een soort van verveling aanpapt met een studente. En het is vanuit zijn perspectief geschreven. En in zijn perspectief wil die student wel.
Ja.
Maar als je dat leest, jij hebt niet dat subjectieve blik van de ik-persoon, omdat je gewoon als lezer zelf nadenkt, zie je van ja, maar waarom is dat meisje ongelukkig? Waarom wil ze eigenlijk niet? En als ze seks hebben, waarom ligt ze dan gewoon stokstijf in bed?
Dus, dat zijn alle vrouwen, toch?
Ja.
Dat hoort er toch bij, Joost?
dus het maakt het heel pijnlijk, het maakt het heel inzichtelijk voor de lezer dat die hoofdpersoon absoluut zijn machtspositie niet ziet. Mm. En volgens ook het hele boek lang het niet wil erkennen. Dus hij wordt van school gestuurd en er komt een commissie. En nou, eigenlijk alles wat hij heeft raakt hij kwijt. Maar hij weigert gewoon toe te geven dat er iets verkeerd is gegaan. Hij blijft zeggen, ja, maar we zijn gewoon twee volwassen mensen en we wilden dit.
En want dit boek van Coetzee heb ik nog steeds niet gelezen. Is er ook een kleurverschil tussen hem en haar?
Nee, zij is ook wit. Okay, inderdaad. Okay. Maar het grappige is, hiervoor had hij inderdaad met heel veel zwarte vrouwen. Waar je natuurlijk nog meer een soort klassenverschil had. Of in Zuid-Afrika een soort machtsverschil in ieder geval. Yeah. Tussen een rijkere witte man en mensen uit die minder gefortuneerd zijn.
Ja. Yeah. Dus op nummer 4 doen wij Disgrace.
Oké, okay, wat doen we op nummer 3?
Nou, ik wil eigenlijk een film erop zetten, mag dat?
Ja.
Nou,
ja,
wat ik een prachtige film vind, is de laatste Ridley Scott film, The Last Duel. Heb jij die gezien, Joost?
Ja, jij hebt er heel uitgebreid aan me over. Ik heb hem niet gezien.
Okay.
Vanwege het kapsel van Matt Damon. Ik zag die trailer. Hij heeft een soort van matje from hell. Dus echt zo'n lekker matje in zijn nek. En dan van die opgeschoren zijkant. Dacht ik, ja, ik kan het gewoon niet aan om op deze manier. En volgens mij heeft hij ook nog een goatee.
Ja,
zo'n sick.
Ja, sick. The Last Duel is waar gebeurd. Het gaat over het laatste duel uit de geschiedenis van Frankrijk. En het is heel mooi. Drie keer wordt hetzelfde verhaal verteld vanuit drie verschillende perspectieven. Wat er gebeurt is, een vrouw wordt verkracht, een jonkvrouw wordt verkracht door een ridder. En die ridder is een vriend van haar man. En die man dacht die ridder uit tot een duel. Nou, dat is de premisse. Het eerste deel van het verhaal wordt verteld door de ridder die gaat verkrachten. En die wordt gespeeld door Adam Driver. Ultimate crush, Kylo Ren uit Star Wars. Die gewoon de hele tijd van die zwarte manen en stoer geil. En Adam uit Girls ook. En die denkt van, of wordt het eerste deel voor hem verteld? Of
Nou, in ieder geval, dat zijn drie delen.
Eén van de delen wordt verteld. En, die ook
en de vrouw is Jodie Comer,
ja,
toch? Villanelle
uit Killing Eve. Die trouwens nu op de Londense planken staat. Met een ook een verhaal over verkrachting. Daar zou ik misschien zo meteen ook wel even iets over vertellen. Is wel interessant. Maar in ieder geval, drie keer hetzelfde verhaal. Ook vanuit de echtgenoot, vanuit Matt Damon, met haar mot wordt verteld. En je krijgt drie keer dus een verschillende visie. Op een gegeven moment dan vraagt de rechtbank, want er wordt een rechtspraak. Vragen ze aan de verkrachtende ridder van, ja, heeft ze zich niet verzet? Hij zei, ja, natuurlijk, maar ze is een dame. Die horen zich te verzetten bij seks. Zelfs als het je vrouw is. En die film biedt dus een heel interessant inkijkje hoe je als vrouw klem werd gezet. Want als je seks had, was je sowieso de sjaak.
Ja.
Het was het minste erg.
Het was sowieso zondig.
Je was sowieso. Ja, ja, en je kwam sowieso in de hel. Het was het minste erg als je het met je vrouw, met je man deed. Maar goed, en een glansrol in deze film is weggelegd voor Ben Affleck. Die een geblondeerde, ja, heel hooggeplaatste baron speelt. Of net op dat bestaat, heel hooggeplaatste graaf speelt. Die de hele tijd orgies heeft en zo. Het is echt heel erg grappig. Maar het laat tegelijkertijd heel sterk zien hoe in die tijd je als vrouw geen schijn van kans had. Als je überhaupt verkrachting aankaartte. Het is echt een prachtige film. Over Jodie Comer, die maakt nu de Londense podia onveilig met een monoloog waarin ze een advocaat speelt die normaal gesproken in verkrachtingszaken de dader vertegenwoordigt. En de eerste helft van die monoloog gaat ze de vraag stellen die ze als advocaat zou stellen. Van, hoe weet je dit zeker? Hoe weet je zeker dat je dit niet echt wilde? Ja. Je had toch je kleren uitgegaan? Je was toch met hem meegegaan naar huis? Dat je had dat hele spervuur wat je toen als slachtoffer? En dan komt er een deel 2 in het stuk en dan blijkt ze zelf verkracht zijn geweest en komt ze zelf voor zijn rechtbank. En dan krijg ze precies die vraag.
Oh god, wat een pijnlijk gegeven inderdaad.
Ja, maar fantastisch. Fantastisch idee. Er wordt nog een film van gemaakt, jongens. Google dit maar. Jodie Comer, Rapecast. Het schijnt echt. Ik zit volgende maand in Londen even. Ik hoop nog een kaartje te kunnen bemachtigen. Maar het schijnt ook fantastisch te zijn. We gaan terug naar dit voor mij op 3. Op nummer 2 voor jou, Joost.
Op 2? Ja, denk ik. Misschien moet het wel op nummer 1. Want dit was. maar dit was gewoon het verhaal waarin alles samenkwam. Dat was zo'n verhaal dat.
Ik weet al wel.
Een totale toevalstreffer.
Bam.
Maar je had gewoon dat najaar van 2017. Het tot MeToo opeens ontdekt werd. Opeens werd die term gemunt. En de ene naar de andere grote man kwam ten val. Omdat het opeens bleek. Hoe wijd verspreid het was en hoeveel mensen wel niet van hun macht misbruik maakten voor seks. En toen kwam er opeens een verhaal in de New Yorker vlak voor kerst van Kristen Rupanian, een schrijfster van wie eigenlijk nog niemand echt gehoord had. En later heeft ze een verhalenbundel uitgebracht waar dit verhaal in staat, Cat Person. En het gekke is, die andere verhalen lijken daar ook niet op. Die andere verhalen zijn heel gothic en een beetje spookachtig. Terwijl dit een heel fel realistisch verhaal is over een vrouw die op een date gaat met een jongen. En ja, eigenlijk weet ze al meteen van, oh ja, dit gaat hem gewoon niet worden. En die jongen blijft het gewoon proberen. En eigenlijk wordt de jongen steeds bozer en bitterder. Dat zij gewoon niet. En het eindigt gewoon met zo'n digitale barrage van beledigingen aan haar hoofd. Eigenlijk dat hij er steeds meer verslet uit gaat maken. Omdat ze hem niet wil.
Is dat zo? Is dat de
Ja, volgens mij het laatste woord is echt slut.
Oh,
dan krijg je echt zo'n hele opsomming van de appjes die dit stuurt.
Maar ik dacht, ben ik dan in de war met een ander verhaal, Joost? Dat dit ook dat je merkt dat ze seks gaan hebben.
Ja.
Dat ze dan de hele tijd denkt van, ja, nou ja,
dit, ja
maar,
dit wil ik, ja, ja.
Ik wil niet echt.
Ja, dat zit er ook
Let's
heel duidelijk
over.
In. Dat,
okay.
dat ze hebben die date.
Yeah.
En zij zit de hele tijd gewoon te denken, hoe, ja, let's get it over with. Denkt ze op een gegeven moment. En,
Heb jij dat wel eens gehad? Want je hebt een keer verteld in de podcast dat je maar een keer met een chick naar bed bent geweest. Want anders die spanning de hele tijd tussen jullie in bleef staan.
Nou, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog gewoon dat ik een keer met een meisje aan het zoenen was op mijn IKEA-bankje dat ik studeerde.
In de Kerkstraat, ja.
En dat ze, ja, in de kerk.
dat
was niet Ellen.
ja.
En dat ze opeens zei, ja, volgens mij is dit eigenlijk niet de bedoeling.
Oh.
En toen zei ik, nou ja, oké. Okay. En toen ging ze weg. En toen heb ik gewoon lekker de Gladiator gekeken.
Maar voelde je niet afgewezen dan?
Nou, ik vond het gewoon.
Had je geen blauwe ballen? Ja, sorry. Maar
nee,
dat heb je
ja,
dan
ik
toch?
Vond het gewoon wel grappig dat het gewoon. Want het was ook wel. Ja. Ik bedoel, het is ook wel een tijd geleden. Maar soms gebeurt dat je eigenlijk met elkaar aan het zoenen bent en denk je en dat je zelf ook wel weet van ja, waarom zijn we eigenlijk precies aan het zoenen?
Ja, omdat het gewoon
ja, dat je hebt gedronken en je bent in die gelegenheid en zij had denk ik opeens zo'n nuchter moment van oh ja, shit, wacht, is dit is gewoon misschien is het helemaal niet de bedoeling.
Oké.
Ja, ik vond het gewoon wel prima.
Heb je ooit een MeToo-moment meegemaakt?
Van mezelf?
Ja.
Nee, ja, ik heb er heel veel over nagedacht.
Omdat maar... bijvoorbeeld Jelle Brand Korsjes heeft het meegemaakt.
Oh, op die manier? Dat als slachtoffer?
Oh, grappig. Oké, Babylonisch moment hier, Joost. Nou, van allebei.
Ja, ik dacht dat je bedoelde van dat ik een...
Heb je ooit een aantijging gehad?
Nee, heb ik gelukkig nooit gehad. Nee, ik ben geneigd...
Nooit?
Nee, ja. Nou, kijk, dat is natuurlijk gewoon een van die gekke dingen. En ik weet nog wel dat MeToo gebeurde. Dat ik daar ook met vrienden over had met elkaar. Van, goh, kun jij iets van jezelf bedenken? Dat je een bepaalde grens over bent gegaan. En wat MeToo gewoon ook wel duidelijk maakte. En wat zo'n boek als This is Pleasure ook wel duidelijk maakt. Is dat je kan van jezelf heilig overtuigd zijn dat je nooit een grens over bent gegaan. Maar dat is vaak jouw grens.
Ja.
En het is veel moeilijker om de grens van iemand anders waar te nemen. En te zien. En dus ja, het is altijd heel makkelijk om te zeggen. Ja, ik ben nooit een grens overgegaan. Maar ja, dat is omdat het je eigen grenzen zijn.
En is iemand ooit jouw grens overgegaan?
Nou ja, nou niet zo. Ik bedoel, ik heb ook wel gewoon opdringerige figuren achter me aan gehad.
Ik herinner me nog een keertje, dit was in begin 2016, toen deden wij allebei mee aan een nationale literatuurquiz, nationale boekenquiz. Er werd een vooraankondiging en een bekendmaking van de deelnemers gedaan bij Jinek. En dan zat die avond daar Gerard Joling. God, ja. En toen kwam jouw foto in beeld. Nou, een andere Joost de Vries doet mee. En Gerard Joling, oh, zal ik wel eens even lekker een beschuitje of een boekje mee willen delen, hoor. Nou, die was helemaal lekker aan.
En even Jinek zei over mij van, oh mijn god, deze jongen, dat is nog een embryo. Terwijl ik gewoon 2 jaar jonger ben.
Even Jinek. Ja. Maar goed, jij dus niet.
Ik denk niet, nee.
Nee.
Nee, het is niet, anders zou ik het, weet ik ook niet of ik het hier anders zou zeggen. Want dan zou ik er ook wel echt mee
strafbaar
zitten.
Strafbaar zijn, ja.
Ja, inderdaad. Maar dat vond ik wel echt ook echt een van de mooie dingen van MeToo. Op die manier dat ik opeens toen in dat najaar gewoon met allemaal vrienden in dit soort gesprekken belandde. En dat je er echt over ging nadenken van, oké, kan jij iets van jezelf bedenken?
Dat niet oké was.
Dat niet oké was. En dat mensen er wel over... En dat vind ik ook een van de echt meest verbluffende dingen. Die je dan bijvoorbeeld met zo'n voice hoort. Dat je echt denkt, hè, dit is 2022. Je weet toch dat dit niet kan inmiddels.
Ja,
gewoon de tijd dat je het met een mantel der onwetendheid kon bedekken. Nou, die is sinds MeToo in 2017 wel echt weggetrokken.
Ja, maar juist. Ja, maar je bent natuurlijk een man. Als vrouw was het echt van, ja, natuurlijk. Het zal nooit stoppen. Ja. Daar ben ik heel pessimistisch over. Juist,
nee, maar meer zo'n Jeroen Rietberg of Ali B. Wat dacht je dat het niet uit ging komen? Ik bedoel, dat was het vreselijke dat Ali B. blijkbaar tegen zo'n meisje had gezegd van, ja, maar als jij het dit verklaart, niemand gelooft je. Maar ik bedoel, dit is gewoon 2022. Natuurlijk geloven mensen je wel. We weten het inmiddels.
Ja, maar ik weet niet of dat voor 2017 was gebeurd met dat meisje. Want ik kan me indenken dat je voor...
Misschien was het langer nog. Ja. Ja.
Maar weet je wat de grap is, Joost? Ik heb dus... ik ben zelf nooit... Ik ben wel benaderd door mannen die machtiger waren dan ik. Maar kijk, ik ben altijd... Vroeger, nu niet meer, maar vroeger was ik echt een jager. Als een man bij benaderd was, je krijgt een vinger en ik ga er vandoor. Maar op de dag dat dit uitkwam en... In der tijd is ook mijn toenmalige redacteur beticht van MeToo. Dat was een hele ruil. En
ja, ik heb hem contact.
Ja, ik heb hem nooit zo gekend. Maar andere vrouwen wel. En toen die ruil losbarstte, was het ook echt opeens dat MeToo werd gelinkt in Nederland aan de literaire wereld. Ja. En ik heb in die week, en dit ga ik mee mijn graf innemen, maar ik heb in die week van een aantal bevriende mannelijke auteurs appjes gekregen van, ben ik in der tijd niet te ver gegaan bij jou? Dit. En bij een aantal gevallen dacht ik van, nou, bij mij niet, maar ik kan heel goed nee zeggen.
Ja.
Ik kan echt heel goed nee zeggen. Dus ik heb soms het idee, kijk, ik weet dus dat jij alludeerde daar net heel even aan. We nemen dit vandaag op 16 juni. Als het goed is en onze bronnen kloppen, Literair Boulevard, dan verschijnt er vanavond een artikel in de Volkskrant over machtsmisbruik bij een grote landelijke uitgeverij. Ik denk dat er hierna nog heel veel dingen naar voren gaan komen en naar buiten gaan komen. Niet alleen seksueel machtsmisbruik, maar ook machtsmisbruik aan zich in de literaire wereld.
Ja, dat is natuurlijk in elke wereld zitten. Dus, en het gekke is, met MeToo is dat heel erg zich heeft laten zien in vooral de mediawereld. En in, of tenminste bij tv-figuren, literaire wereld. Terwijl je denkt, ja, en politieke partijen zijn er nu ook veel meer. Maar terwijl je denkt, ja, het zit nog op zoveel meer plekken. Maar wat natuurlijk er altijd in meespeelt, en dat zit ook op zich wel goed in This Is Pleasure, dat seks of liefde wat dat betreft heel vaak ontstaat vanuit transgressie. Vanuit dat ene moment dat iemand net even te lang je hand vasthoudt. Of iemand die opeens aan je vraagt, hey, zullen we dit gaan doen? Ik bedoel, er is altijd een moment dat je een soort van stap maakt van het vriendelijke naar het intiemere. En dat is natuurlijk ook het moment waarop het vaak mis kan gaan bij mensen. Dat is ook het moment waarop je afgeschoten kan worden.
Maar ook waarop vriendschappen kunnen ontstaan.
Precies.
Ja, maar je kan het soms hebben. Je kan het soms hebben dat iemand iets tegen je zegt. Maar dit is ook vaak goed praten achteraf. Dat je denkt opeens dat je een band met iemand hebt.
Nou ja, dat vind ik dus mooi om weer bij dat boek terug te komen. Dat zij hem dus ziet in die winkel.
Ja.
En zijn neus ziet snuiten.
Ja, zo weerloos.
Als gewoon, zo weerloos. Opeens is het gewoon
prachtig stuk.
Een ontwapende man.
Ja. Maar voor we hier naar terug gaan, we moeten nog een nummer 1 doen in ons.
Oh, we hebben nog geen nummer 1.
Nee, we hebben nog geen
zijn nummer 1 helemaal vergeten. Nee. Wat doen we als nummer 1? Moeten we nou de rape joke doen?
Ja, die zouden we wel moeten doen eigenlijk. Van Patricia Lockwood.
Ja, we hadden net al over sikken.
Ja.
In
ja,
de film. En ja, de rape joke was, he had a goatee.
Ja.
En we hebben natuurlijk een aflevering opgenomen over Patricia Lockwood.
Dat is een gedicht waarin ze wordt verkracht of niet consensual seks heeft met haar boyfriend. En dat hij haar de volgende dag gewoon
een cd geeft.
Ja, een slechte cd.
Pet Sounds.
Ja, met Pet Sounds. En dat het dan wel weer goed is.
En ja, dat de jongen van echt van geen enkel kwaad bewust is.
Nee.
Nog een paar keer een beetje een grapje over maakt van haha, ja, sorry, haha. En dat zij er jarenlang mee rondloopt.
Oh my god, dat lijkt me als man ook zo vreselijk. Want voor je het weet, daar hadden we het ook over in die aflevering over Sally Rooney. Dat je de hele tijd consent. Ik denk van, wil deze persoon dit wel? Ja. Mag ik dit wel doen? Ik bedoel, ik heb 1 keer gehad met mijn huidige geliefde. Kan ik het wel vertellen? Want dat toen wij voor het eerst zoenden. Toen hadden we echt gewoon al maanden van flirtation. Niet eens flirtation, maar gewoon, ik dacht, is het nou een vriendschap? Maar wat is het? Ja. Hij is wel fucking hot, weet je wel. Dus dat zou jammer zijn. Maar hij is ook heel leuk. En op een gegeven moment gingen wij 8 uur lang strand wandelen. En ik had van tevoren tegen al mijn vrienden gezegd van, ja, we gaan zoenen. Godverdomme, ook al blijf ik erin. Ik had onder andere tegen Hanna en Ninja gezegd. De Hanna Wervers, Ninja Weijers. Die waren de hele middag lang mijn mobiele telefoon bombarderen. De appjes, nou, heb je al gezoend? Nee, 8 uur lang. Lekker als steeds gezoend. En toen gingen wij met de komstige geliefde. En ik ging even liggen op het strand. En ik kroop in zijn armen. Toen begon hij mij kusjes op mijn hoofd te geven. Ik dacht van, bingo. Dit gaat lukken. Dus ik kus hem op zijn mond. En voor 2 seconden, die echt een trog in de tijd leken, zoende hij niet terug. En dat gevoel.
Ah, die 2 seconden. Die 2 god.
Toen zoende hij wel terug. Maar dat was wel even een dingetje.
Oh, goddank is dat.
Ja. Maar wat we hebben op nummer 1 hebben de rape joke staan.
Ja.
Terug naar dit boek anders.
Nou ja, mocht je dit aan het luisteren zijn. En ik weet niet, ik ben altijd benieuwd waar mensen deze podcast luisteren. En want je weet ook gewoon nooit. Wij zitten hier altijd gewoon een beetje te praten. En we hebben geen idee op wat voor plekken we terechtkomen bij mensen die luisteren. Maar misschien zit je dat wel op vakantie te luisteren. En denk die hele top 5, die moet ik gewoon nu zo snel mogelijk tot me nemen. Maar ja, je bent op vakantie.
Ja, je
bent heel
bier.
Ver weg.
Ja.
Er is geen boekhandel in de buurt, want je zit op een of ander klein Grieks eiland.
Je hebt wel wifi.
Je hebt wel wifi. Dat is denk ik wel een vereiste. Nou, dan is er in principe wel een mooie oplossing voor je. Ellen, weet je nog? BookBeat.
Oh my god, BookBeat.
De digitale abonnementsdienst die toegang biedt tot meer dan 500.000 luisterboeken en e-books. En als je gewoon een app hebt, en nou, je hebt een app, want je luistert dit op je telefoon, dus die kan je vol met app zetten. kan je die boeken gewoon direct streamen, meteen op je mobiele telefoon of op je tablet. Ik hou altijd zo van het woord tablet.
Waarom?
Ja, ik weet niet. Gewoon, ik heb altijd van de stone tablets, weet je wel? Van
Mozes.
Van Mozes. De 10 geboden.
Dus als je op een van je tafelen dit boek zet.
Ja. En nou ja, die 500.000 boeken. Nou, ik durf te wedden dat al die boeken die wij net genoemd hebben, die zitten erbij.
Ja, zeker weten.
Alle thrillers en kinderboeken en biografieën en lekkere feel-good verhalen en wat je wil. En wat ik nog steeds heel tof vind, is dat je BookBeat gratis kan uitproberen via eventueel de site bookbeat.nl. En dan kan je na je proefperiode kan je een flexibel abonnement nemen. Maar je kan dus, als je je aanmeldt, een kortingscode gebruiken.
Wat?
Ik had eigenlijk gehoopt dat ze als kortingscode zouden doen Joost en Ellen.
Oh, wat zou ik dat
maar ja, dat zou
vinden?
Lullig voor Charlotte zijn. Dan zou het Joost en Ellen en Charlotte.
Ja,
maar dat is ook weer lullig voor Merel.
Kwak, ja.
Dus Joost en Ellen en Charlotte en Merel. Maar ja, dat is een beetje lang. Maar je kan gewoon de kortingscode BOEKENFM gebruiken. Dan krijg je korting.
En hoe spel je BookBeat, Joost?
BookBeat, haha, dat is een goeie. BookBeat ja, is op zijn Engels. Ik bedoel, het komt uit Zweden, maar BookBeat is BookBeat. Maar het is BOOKBEAT.
Punt?
NL.
Ach,
ja.
Het is zo logisch dat het haast pijn doet.
Het is bijna gewoon te makkelijk.
Ja.
En we hopen dat je de boeken leest die we aanbevolen hebben natuurlijk.
Je kan bijvoorbeeld Dit is Lust lezen, waar we het nu over aan het hebben zijn. Ja. Want laten we eens even nog eens teruggaan naar Dit is Lust. Ik heb het idee dat we tot dusver best wel enthousiast over zijn geweest, Joost.
Ja.
Maar toch had ik, toen ik het boek uit had, zo'n gevoel wat ik in mijn vleesetende dagen nog had, toen ik 16 was, dat je een Big Mac eet en dan ben je helemaal verzadigd. En een half kwartier later denk je, ik heb weer trek. Of zo. En dan niet zozeer meer trek in een Big Mac. Weet je wel, ik vond het boek, het korte verhaal, vond ik zelfs voor een kort verhaal af en toe toch een beetje enkellagig, als je begrijpt wat ik bedoel.
Nee, wat bedoel je met enkellagig?
Dat er in tegenstelling tot korte verhalen waarin niet alleen het hoofdprobleem, in dit geval wat is me toe en wat als je nog steeds een warme vriendschap hebt met iemand die van dat soort dingen wordt beticht, dat er naast dat hoofdonderwerp nog andere lagen in zitten. Bijvoorbeeld, er wordt verder niet ingegaan op die vrouw en die dochter van hem. Er wordt niet ingegaan op hoe het zichzelf uiteindelijk helemaal ontspint. En wat dat betreft vond ik het toch een soort snapshot uit een situatie die moreel echt heel interessant is. Maar ik vond het ja, niet echt helemaal bevredigend of zo.
Nou, het voelde een beetje aan, denk ik, dat Mary Gateskill dit boek echt heeft geschreven als een reactie op Me Too. En dat ze wilde laten zien van, er is altijd een spanning tussen mannen en vrouwen,
yeah,
die multidimensionaal is. En dat dilemma, dat beeld heeft ze willen laten zien. Maar gek genoeg houdt het boek eigenlijk gewoon ineens op.
Yeah.
Het voelt niet echt aan alsof je dan weet van, oh, dit is nu hoe het verder gaat. Of dit is nu het lot van Quinn. Of dit is hoe Margot er ouder en wijzer op terugkomt. Eigenlijk stopt het redelijk abrupt.
Waarom zouden ze dat hebben gedaan? Omdat ze niet meer wisten hoe het verder moest? Of omdat Me Too ook gewoon soms zo abrupt stopt? We hebben net die rechtszaak gehad tussen Johnny Depp en Amber Heard.
Ja.
En nou, er is een uitspraak. Nou, bam, dat was het.
Ja.
Overigens zijn weer reclames van dat parfum van Chanel, Sauvage. Waar,
Sauvage, ja.
Ja, Sauvage, Johnny Depp. Weet je wel, er is een goed fout iets uitgesproken. En dat is het dan. Of zou dat niet de reden zijn geweest dat zij...
Ja, ik vind het. Ik zit er nu over na te denken en ik kom er ook niet helemaal uit. Want die Margot heeft een hele goede stem, weet je. Dat is een heel goed personage.
Yeah.
Er zitten duidelijk allemaal sporen in naar dingen in haar leven die niet echt verder uitontwikkeld worden. Want het is duidelijk dat Gateskill gewoon een heel beperkt klein frame wil houden. Dus die wil niet te veel door het beeld laten wandelen. Maar je kan je heel goed voorstellen dat dit ook gewoon, nou, het is 85 pagina's, nog eens 85 pagina's erbij had gehad.
Yeah.
En had je al die dingen kunnen uitwerken.
Ja. Yeah.
Dus dat is het uiteindelijk, dat is wel het onbevredigende dat erin zit.
Ik moest af en toe echt om onduidelijke redenen, nou ja, misschien omdat er een klassenverschil in zit, aan The Human Stain denken van Philip Roth. Fun fact, lieve luisteraars.
Ja, de nooit opgenomen Rothcast.
Ja, we hebben hem ooit opgenomen. Wij hadden op een gegeven moment hadden wij met Peter Buwalda afgesproken van we gaan, want die is helemaal fan van Philip Roth. En de Philip Roth biografie kwam eruit. En daar was ook heel veel gedoe omheen. Dus om kort te gaan, we hebben een hele aflevering daarover opgenomen, maar we waren er niet tevreden over. En voordat je denkt van ja, hoezo zijn jullie daar niet tevreden over? Al die bagger die jullie gewoon ook over ons uitnemen, we waren er echt niet tevreden over.
Want dus de opname is ook niet goed gegaan. Aan.
Wat?
De opname is ook gewoon niet goed gegaan.
Oh,
toch?
Was dat het?
Ja, dat was het. Uiteindelijk,
sorry,
ja,
Peter.
Dat is een beetje het probleem. Merel was er niet bij. We zaten nog niet zo lekker als nu bij dag en nacht.
Nee.
In de studio waar we gewoon alleen op die rode knop hoorden te drukken. We zaten op de groene met een of ander vaag dingetje waar we het moesten opnemen. En dat is gewoon niet goed gegaan. En elke keer als ik Peter Walde tegenkom, zegt hij tegen me, wanneer maken we nou de podcast af?
Oh, echt?
Dus ja, dat moeten we echt een keer doen. Ja.
Aan mij vraagt hij altijd, waar is Jet?
Shit. Ja, die kan hij ook niet bijbenen.
Nee, nee.
Ik bedoel, hij is best kwiek.
Jet is kwieker.
Ja.
Maar ik moest denken aan The Human Stain, de roman van Philip Roth.
Ja,
waarin
2000.
Zoiets waarin het aan de ene kant heel erg gaat over een relatie tussen een voormalig hoogleraar en een vrouw uit de arbeidersklasse. Ze kan ook half niet lezen of zo.
Ja, dat is
bij The Reader van Schlink. Daar gaat het over, maar het gaat ook over hoe hij een faux pas maakt, een ogenschijnlijke faux pas, een racistische opmerking maakt in zijn klas. En dan ga je zijn levensgeschiedenis zien. Ja. Dan kom je erachter dat hij... Nou, dat gaan we niet spoilen.
Nee, ja. Dat is wel echt nogal een mooie,
niemand is
een
wie
mooie
je denkt.
Twist, inderdaad.
Maar het gaat over kapitalisme. Het gaat ook over de communistenjachten. Het gaat over een klasverschil tussen man en vrouw. Het gaat over wat is de dood. Het gaat over wat is nalatenschap. Wit en zwart. Academisch versus werkende klas. En ik vind dat deze...
Er zit ook zo'n heel mooi die strijd in tussen die hoogleraar in de klassieke die dat geworden is vanuit een soort working class background.
Yeah.
En dan die Franse hoogleraar die erbij, of lerares die erbij zit. En die juist helemaal uit soort van het Parijse intellectuele milieu komt.
Maar
en
een vrouw is, dus gelijk heeft, et cetera, et cetera. Dus dat soort machtsspanningsvelden zitten daar op meerdere niveaus in. Ik zou eigenlijk gewoon willen dat Mary Gateskill hier een groter boek over had geschreven. Maar als je naar aanleiding van wat een afgerond verhaal had moeten zijn, zulke verlangens hebt, dan zegt dat niet per se het allerbeste over het verhaal in kwestie.
Inderdaad. Ja, het laat je net te onbevredigd achter.
Ja, dat vind ik ook. Dus...
neem niet weg dat ik denk van dit is ook omdat 50 pagina's is. Je bent gek als je het niet leest. Want dan daag je echt gewoon uit om over MeToo en over machtsmisbruik en over grensoverschrijdend gedrag na te denken.
Weet je, je gaat zelf ook na van welke mannen en ook voor dat matter vrouwen in mijn omgeving hebben hier misbruik van gemaakt. Ik had echt bij een aantal... mijn voormalige redacteur werd hiervan beticht. En ik heb hem nooit zo meegemaakt. En ik vond het echt afschuwelijk.
Ja.
Ook omdat ik heb gezien wat het met zijn gezin heeft gedaan.
Ja, tuurlijk. En dat is een van de... en dat is natuurlijk ook wat Quinn, dat personage, de hele tijd zegt. Eigenlijk is zijn hele leven verwoest.
Ja.
En wat hebben die vrouwen precies geleden die hem aanklagen? Een keer een hand op hun kont... wat ongemakkelijke opmerkingen.
Ja, maar er zijn natuurlijk twee onbetrouwbare vertellers.
Ja, nee, tuurlijk. Ze zijn allebei gekleurd. Dat maakt heel duidelijk. En inderdaad, het verhaal van die vrouwen die de aanklacht doen, komt niet in beeld.
Nee.
Maar gewoon het gevoel is wel dat die Quinn, zijn vrouw is nog bij hem en hij heeft zijn dochter nog. Maar ja, zijn hele leven, zoals hij dat heeft opgebouwd, is voorbij. Ja. In feite.
Hij gaat nog terug naar Engeland.
Ja, dat is eigenlijk de hoop waar het me eindigt. Dat hij denkt van in Engeland kan ik nog...
Maar weet je carrière is toch helemaal toch vertiefd. Ik ken iemand die vanwege een MeToo-zaak is ontslagen bij zijn bedrijf. En hij komt nu niet meer aan de bak. Want als je zijn naam googelt, zie je 5 artikelen...
Ja.
Waarin hij grensoverschrijdend.
Ja, en neem die persoon er maar eens uit. Want dan iedereen op dat kantoor zie dan, die komt eraan.
Ja. Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En tegelijkertijd heb je ook wel, in Amerika is het natuurlijk redelijk breed uit, is er heel veel gebeurd, veel meer dan in Nederland. Heb je ook gewoon redacteur bijvoorbeeld van de New York Times, die dan een jaar geschorst werden en weer terugkeerden. En logisch ook, want je bent niet voor de rest van je leven veroordeeld. En je hoopt dan dat iemand na een half jaar of een jaar schorsing zijn les heeft geleerd. Maar het is natuurlijk heel gek als je de persoon tegen wie je zo'n, met wie je dat hebt meegemaakt, de hele tijd weer tegen het lijf moet lopen.
Ja. Ja, en ook stel je voor dat jij een nieuwe redacteur krijgt. En van wie je dus weet dat hij een MeToo'er is geweest, maar nu zijn leven heeft gebeterd. Als jij vertelt van deze Hubble de Pup is mijn redacteur, dan zul je ook altijd bij ze moeten zeggen, ja, maar hij doet nu, of zij, for that matter, is nu wel oké. Okay, weet je, je dwingt ook toekomstige contacten haast in het defensief te gaan.
Ja. Ja, nee, ja. Het is zo'n dilemma waar nog niet echt een antwoord is op die manier.
Nee.
En we zitten natuurlijk heel erg... Ik bedoel, iedereen roept de hele tijd op... cancel culture bestaat. En dan heb je weer allemaal andere mensen zeggen... het bestaat niet. Maar het punt is... er is gewoon nog niet helemaal duidelijk... wat er gebeurt... en hoe je weer terug kan keren... als je bent verstoten.
Ja, nou ja, aan de ene kant was dat Loes Rijmer, die had de laatste hele interessante column over in de Volkskrant. Dat ze zei, weet je, bekende mensen die maken een faux pas. Zelfs die Bilal Wahib, weet je wel, die aan een jongetje van 12 had gevraagd om zijn piemeltje te laten zien. Die is dan een jaar uit de running en die staat weer op podium. Chris Brown, die Rihanna in elkaar sloeg. Ja. Nou, die staat ook weer gewoon uitverkochte zalen te spelen. Terwijl onbekende mensen, dat was een mevrouw die had meegeholpen met het beeld van JP Koen om verschoppen. Die heeft haar baan verloren bij de gemeente. Die komt nergens meer aan de bak. Dus als je een celebrity bent, dan heb je veel meer die vergevingsgezindheid. Om de een of andere reden. Ook omdat daar zeker voyeurschap mee komt kijken. Van, oh, wat spannend, weet je wel. Ja, ja. Iemand staat weer in de belangstelling. Die is zo slecht geweest. Hoe loopt dit af? Maar ja, goed.
Moeten we een cijfer geven?
Ja, ik wil een cijfer geven.
Ik heb van Charlotte een appje gehad.
Ja?
Die vond het boek geweldig.
Ah.
En die gaf het een 9.
Nou, okay.
Maar Charlotte is altijd heel ruimhartig.
Ja, dat is ze. Maar het is een heel goed en gul mens.
Ja, heel gul mens.
Zeker. Ja, ik moet zeggen, ik vond het keigoed geschreven. Wat een goede stijl.
Ja.
Ik ging het lezen. Ik had de PDF op mijn laptop. En ik zat in de trein. Ik dacht, nou, even een klein stukje. Ik kon niet ophouden. Maar ik vind het toch dat je achteraf denkt, meh. Weet je wel, goed, maar meh. Dus een 7,5.
7,5, oké. Okay. Ja, nou goed, ik heb het nu voor de tweede keer gelezen. En we hebben het weinig over de stijl gehad. En de stijl is gewoon heel...
Jullie hebben het gehoord, lieve luisteraars.
Het is heel kort. Het is heel, heel goed gekozen wat ze zegt, wat ze niet zegt.
Ja.
Je hebt echt
gevoel... Het is heel grappig ook.
Het is heel grappig ook. Heel erg oog voor het menselijk tekort.
Ja.
En de verhalen die we onszelf vertellen om onszelf iets wijs te maken. Dus ik vond het echt een heel slim boek en een heel wijs boek. En ik ben het helemaal met je eens. Het eindigt gewoon onbevredigend. Maar ik zou het toch wel een 8 geven.
Oké. Okay. Nou, dan komen we uit op een iets rond de 8.
Ja, iets rond de 8. Iets meer. Het zal net een klein beetje meer zijn dan een 8. Volgende keer, als we er weer zijn, is hopelijk, hebben we weer vragen.
Ja.
Die hebben we nu ook gehad. Maar omdat we met z'n... Ja, we hebben gewoon
geen antwoorden.
We hebben gewoon die mooie, serene stem van Merel nodig om de vragen voor te lezen.
Ja, en de sopraan van Charlotte om de vragen te beantwoorden.
Ja, ja inderdaad. Oké, okay, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Ellen Dekwiets en Joost de Vries in het kantoor van Dag en Nacht Media. Wij zijn Boeken FM, de podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Mail je vragen naar Das Mag... Nee.
Merel at dasmag.nl.
Boeken FM at dasmag. Ja, dat is hem. Ja. Al hebben we nu Merel's e-mailadres geëxposed. Nou, niet jongens, niet onaardige dingen naar Merel mailen. Gewoon naar boekenfm@dasmag.nl. Okay. En word allemaal lid van de Groene. En koop Ellen's prachtige bundels.
Koop Joost's prachtige essays.
Jongens, tot volgende keer.
Ballen.